met Johan op de Beek.
Als we vandaag Versailles bezoeken, en natuurlijk moet je dan naar de Spiegelzaal, de Galerie des Glaces, het pronkstuk, het centrale punt ook waar je hem kon zien en waar hij zijn opwachting 's ochtends maakte. Ja, en je loopt met de massatoeristen mee te kijken, dan kijken al die Russen en Chinezen naar het gouden geklater op de parketvloer, de kandelaars, de spiegels. Maar dat is de verkeerde blikrichting. Als je in de Galerie des Glaces loopt, dan moet je niet om je heen kijken. Dan moet je naar boven kijken, naar de plafondschilderingen. En de mensen uit die tijd wisten dat. Die wisten dat ze naar boven, dat was ze zo geleerd, hè, boven. Je kijkt naar, daar is God. Alleen in de Galerie des Glaces zweefde niet God, maar zweefde de oppergod, namelijk Louis. En je ziet hem daar, in alles wat hij eigenlijk wil zijn, wil bedoelen, wil zeggen, daar zie je hem. Je ziet hem als een klassieke Romeinse veldheer, als een bijna tastbare figuur. Je kan er niet bij, maar je herkent het wel. Je voelt je eigenlijk deel. Het is een spektakel en je bent er deel van. En dat is wat hij bedoelde. Dat is ook waarom de opschriften op al die taferelen, waarom die niet, zoals gebruikelijk was toen, in het Latijn staan. Maar hij heeft tegen Lebrun gezegd, niks van Latijn. Dat moet er in het Frans staan. En een van de dingen die je niet mag missen, als je naar dat plafond kijkt, en vergeet al de rest en laat je niet overrompelen en omverduwen door de bustoeristen. Kijk naar boven en lees dan in het Frans en zoek wat daar staat. Die ene spreuk die alles zegt over Louis en over Versailles en de bedoeling van dat paleis, die is heel kort en die luidt: Le roi gouverne par lui-même. Hoe liederlijk het leven van de zonnekoning ook is en hoeveel vrouwen hij ook verovert. Er is er eentje die, en dat weten we al natuurlijk, die hem helemaal in de ban heeft of lijkt te hebben. En dat is die fameuze Madame de Montespan, die erotische schoonheid. Ze schenkt hem een aantal kinderen en de Montespan, ja, het ligt nu eenmaal niet in haar pad om haar tijd te verdoen aan opvoeding van baby's en van peutertjes. Daar is ze niet in geïnteresseerd. En dus bij gevolg moet zij een kinderoppas hebben. En dat gaat de geschiedenis niet alleen van de Montespan, maar eigenlijk van heel Frankrijk beïnvloeden. Want zij gaat beroep doen op een vrouw die de juiste intellectuele bagage heeft, die in literaire kringen in Parijs en zelfs in het Hof, aan het Hof bekend staat om haar schriftelijke en ook mondelinge vaardigheden. Deemoedig, godsvruchtig, ingetogen, schroomvallig. Enfin, alle juiste eigenschappen om ergens in de achtergrond een rol te spelen om die kinderen een beetje op te voeden. Een vriendin, en dat is de van protestantse, komaf trouwens, is ze, weduwe Françoise Scarron. En niets in het leven heeft dat dametje eigenlijk voorbestemd om de rol te spelen, de fantastische rol die ze gaat spelen. Maar wat gebeurt er? Wel, Montespan houdt zich bezig met parfums en het verleiden van haar minnaar, de zonnekoning. Maar die houdt wel van zijn kinderen, van al zijn kinderen en dus ook van zijn buitenechtelijke kinderen. Ondertussen heeft de Montespan er trouwens al een hele reeks voor hem op de wereld gezet. En dat wordt, ja, allemaal in goede banen geleid door die Françoise Scarron, de kinderoppas. En hij komt dus meer en meer in contact met die Françoise. En ja, hoe gaat dat met de zonnekoning? Het valt op toch wel voor de omgeving hoe teder hij is met die dame die zijn kinderen verzorgt. En hij laat zich op een dag weer eens iets ontvallen waar... Want als hij iets zegt, is dat nooit gratuit, is dat nooit zomaar. En hij zegt, zoals zij weet lief te hebben, zou het een genoegen zijn om door haar bemind te kunnen worden. Ja, daar zag men het al komen in Versailles. De koning heeft weer een nieuw tijdverdrijfje gevonden. Niet dus, want echte intimiteit... Daar wil die Françoise Caron niet van weten. Ze is zeer godsvruchtig. En ja, dat is natuurlijk misschien een extra stimulans voor die koning. En de wat devote geschiedschrijving heeft daarom van die Madame Scarron, die later Madame de Maintenon, een naam als een klok, zal worden, zo'n beetje een begijn gemaakt. Aseksuele begijn, niets is minder waar. Dat weten we uit haar eigen brieven. In haar hart ontwikkelen zich romantische gevoelens voor de vorst. Gevoelens waar ze zich, ja, inderdaad wat zondig om voelt. Als ze bijvoorbeeld schrijft aan haar geestelijke raadsman, Abbé Gobelin, dan voel je dat. Dan zegt ze...
Ik weet niet wat mij daar te wachten staat, maar het is zeker dat ik mijn zielenheil zoek door afstand te bewaren van een trouble die daar schril mee in contrast staat.
Daar ontspint zich iets dat het midden houdt tussen zwoele romance en diepe zonde, terwijl de koning natuurlijk maar aan één ding denkt, dat is hoe kan ik ze zo snel mogelijk tussen de lakens krijgen. Maar zo simpel is het allemaal niet, want die Françoise Caron begint toch wel een serieuze impact op hem te hebben. En met name op het mentale vlak, als hij raakt eigenlijk... Deze keer niet in de ban van de schoonheid van een vrouw. Hoewel, pas op, ze is wel mooi hoor. Die is niet te vergelijken met die wellust die de Montespan uitstraalt. Maar het is een aantrekkelijke vrouw, Scarron. Nee, maar het is vooral dat mentale, de krachtige ziel, de rust die hij bij haar vindt. De godsdienstdrang, laten we niet vergeten, is toch een zeer godsdienstig man, ondanks alle bewijzen van het tegendeel. En dat wordt dus een andersoortige relatie, een relatie die niet op het vlees, maar op de geest berust. En dat wordt ook de relatie die uiteindelijk fataal zal worden voor de echte minares, de maîtresse beter gezegd, Madame de Montespan, die dat allemaal niet doorheeft in het begin, die uiteindelijk een beetje terzijde gaat geschoven worden. En het zal uiteindelijk de koning zelf zijn die plotseling aan het hof zegt, laat men mij Madame de Maintenon brengen. En iedereen denkt van, waar heeft hij het nu over? Wel nu, hij heeft natuurlijk weer eigenmachtig en zonder dat iemand dat goed beseft, buiten een paar hoogwaardigheidsbekleders, heeft hij die weduwe, dat dametje van niks, Françoise Scarron, in de adelstand verheven tot de markiezin van Maintenon, compleet met een groot domein, een kasteel, een titel en veel geld. En vanaf dan weet men, er is iets aan de gang. En je weet niet precies, zoals altijd met Louis, hij verheimelijkt het allemaal. Het zwemt in geheimzinnigheid en je voelt de Montespan naar de achtergrond treden. Het hof begrijpt het allemaal nog niet goed. Maar je voelt ook die occulte macht van de andere, van de Maintenon, groeien. En met name is het zijn schoonzus, La Palatine, de vrouw van zijn broer, die daar niet tegen kan. La Palatine, die verdenkt de Maintenon. En eigenlijk, La Palatine... Misschien, het is zeker, ze is heimelijk zelf verliefd op haar schoonbroer, op Louis. En ze vindt die de Maintenon, ze beschrijft die als un méchant diable. En wat zegt ze wel? Ze schrijft...
Telkens ze zich ergens vertoont, duurt het geen kwartier voor hij haar iets in het oor gaat fluisteren en het tot geheimzinnige onderrondjes komt. En dat terwijl hij toch al de rest van de dag bij haar doorbrengt.
Dus je voelt het, hè. Het is een en al jaloezie en naijver op die onverklaarbare reizende ster die daar plotseling aan het firmament opduikt. En ondertussen moeten we niet vergeten dat Louis wel van haar gunsten zal gebruik maken, maar zijn eerste maîtresse is nog altijd de ongenaakbare La Montespan. Hij is nog altijd getrouwd bovendien. En daarnaast gaat hij ook nog eens tekeer bij een hele reeks andere vrouwen. Dus La Maintenon moet wel wat geduld oefenen.
Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie. Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie. L'amour en malheureuse, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse. Digne ennemi de mon plus grand bonheur, faire qui cause ma peine, m'as-tu donné pour venger mon honneur, m'as-tu donné pour perdre ma chimène, m'as-tu donné pour venger mon honneur.
De Zonnekoning.
Prachtige muziek en een fantastisch paleis met een grote koning. Die geen eerste rangs genie is, dat wisten we al. Weinig golf, dus getrouw is, zeker niet als het de vrouwen betreft en zeker niet als het de internationale vredesakkoorden aanbelangt. Maar er is één gelofte die hij altijd gestand zal willen blijven en met het ouder worden steeds meer. Dat is zijn geloof in God en de belofte die hij gemaakt heeft aan zijn God om korte metten te maken met de ketterij. Dat heeft hij al lang geleden beloofd, hè, bij zijn troonsbestijging. Toen was hij 13 jaar. Maar we zitten nu een heel pak verder. En tientallen jaren verder zelfs. En wat blijkt, hij is dat niet vergeten. Hij is dat niet vergeten dat de ketterij moet worden uitgeroeid. Het protestantisme natuurlijk. Van atheïsme zullen we maar zwijgen, want daar ga je meteen mee aan de brandstapel denken. Maar het is nu natuurlijk wel zo dat hij ook iets anders vergeet. Namelijk dat we sinds de Bartholomeusnacht in 1572, hè, dat is eigenlijk amper een eeuw geleden, dat daar tienduizenden mensen op één nacht tijd zijn afgeslacht in de straten van Parijs. Jawel, Parijs, het centrum van zijn wereld in elk geval. Omwille van het geloof, omwille van de overtuiging, omwille van de meningsuiting. En dan is men er met veel moeite en zo verder in toch tot de overtuiging gekomen dat men vele jaren en honderdduizenden doden nodig heeft om te beseffen dat een stabiele samenleving alleen mogelijk is op basis van een minimale verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar en godsdienstvrijheid. En vandaar was natuurlijk ook door een van zijn voorgangers het edict van Nantes ingevoerd, hè, waarbij dus de hugenoten in Frankrijk, de protestanten, een relatief grote vrijheid krijgen om hun godsdienst niet alleen te beleven, maar ook in bepaalde steden daar eigenlijk de macht te hebben, zelfs een militaire macht, en zo meer en zo meer. Het steekt hem de ogen uit en we moeten hem natuurlijk weer niet eendimensionaal gaan bekijken, Louis. Is dat alleen uit godsdienstige overtuigingen? Nee, natuurlijk niet. Want voor hem is godsdienst niks anders dan het cement dat dat toch nog altijd wat als los zand aan elkaar hangende Frankrijk moet aan elkaar smeden. Concept van de absolutistische staat, die enige maakte door hem geleide staat, dat moet dat schragen. En dus alles wat centrifugaal is, al die krachten, die middelpuntvliedende krachten, heeft ze bijna allemaal onder controle, met name de adel. Maar die godsdienst, dat is wat anders. Vooral omdat je in een aantal provincies, zeker in het zuiden, dat je daar echt majoritair, in meerderheid, protestanten hebt. En die religieuze dissidentie is dus om godsdienstige redenen, maar ook om puur politiek-strategische redenen, voor hem ondenkbaar. En er zat van alles gebeuren. En om hem nu al een klein beetje toch uit de wind te zetten, want we moeten hem niet altijd zwart maken als dat niet nodig is, maar het is natuurlijk niet anders, niet anders in de rest van Europa, de rest van de wereld, ook in de islamitische wereld en zo verder. Het adagium in het mooie Latijnse gezegde eigenlijk, cuius regio eius religio, en dat wil niks anders zeggen dan elk land zijn godsdienst. Wel, dat geldt eigenlijk zo ongeveer overal, behalve misschien in de Hollandse Republiek. Ook daar moeten we toch zeggen, zelfs in Holland, ondanks die zogezegde tolerantie, wordt er ook gediscrimineerd, hoor. Maar toch veel minder. Maar in alle andere landen gaat men ervan uit dat je, als er diversiteit, die centrifugale krachten, dan krijg je concurrentie onder levensbeschouwingen. En dat kan alleen maar leiden tot instabiliteit, tot grote spanningen. En dat is voor niks goed. En dus elk land zijn godsdienst en daarmee uit. Dat betekent elk kritisch denken daartegenover of elke andere overtuiging, dat moet je de kop indrukken. En hij gaat dat dus zeer nadrukkelijk doen. Hij heeft al de kerk onder zijn vleugels, maar nu wil hij ook die hugenoten onder de vleugels van de Gallicaanse, de Franse moederkerk brengen. Het begint eigenlijk allemaal nog een beetje zo onschuldig zullen we niet zeggen, maar voorzichtig. Eerst beginnen ze met allerlei beroepen en functies ontoegankelijk te maken voor niet-katholieken. Protestantse ambachtslieden worden geweerd uit de gilden. Scholen, protestantse scholen, worden geleid plotseling door katholieken of worden gewoon opgedoekt. En dat gaat zomaar door. En zoals in alles is hij onverzadigbaar en ongeduldig, Louis XIV, en op een bepaald moment in de Conseil d'en Haut krijgen ze eigenlijk allemaal een beetje onder hun voeten, zullen we maar zeggen, in het mooie Nederlands, het mooie Vlaams, dat het niet snel genoeg gaat. En we moeten die hugenoten, de schroeven, de duimschroeven, gaan aandraaien. Men vindt daar allerlei slinkse methodes op, financieel in de eerste plaats. Men gaat zware belastingen opleggen aan wie niet het goede geloof beleid. En bij gebrek aan kazernes, dat is nu eenmaal een gegeven, wordt in die tijd vaak het militaire garnizoen in een stad zo'n beetje verdeeld over de burgerij. Maar wat gaan ze doen? Ze gaan die eigenlijk exclusief bij de protestanten laten inburgeren. Dat zorgt voor natuurlijk zware financiële overlast enzovoort. Nu, dat gaat eigenlijk allemaal een beetje zijn gangetje tot enigszins achter de rug van Louis, moeten we zeggen, zijn oorlogsminister Louvois, die met zijn donkere ogen, weet u nog wel, en het zwarte sikje en de bozaardige glinstering in de blik wanneer het gaat over oorlog en geweld, Louvois, die gaat eigenlijk verder gaan dan eigenlijk de bedoeling was. Ze gaan dragonades inrichten. Dragonades, wat zijn dat? Dat zijn dus dragonders, die in allerlei dorpjes en gemeenten verschijnen en daar werkelijk de protestantse bevolking het leven niet alleen zuur gaan maken, maar ook stilletjes aan meer en meer geweld gaan plegen. En dat komt toch allemaal wel aan de oren, hoor, van het Hof. En Louis, die doet alsof zijn neus bloedt. Het is allemaal zo erg niet. Maar anderen vinden het eigenlijk allemaal perfect wat daar gebeurt. Om te beginnen zijn geheime vrouw, de machtigste van het Rijk op dat moment, dat is natuurlijk Madame de Maintenon, die al stilletjes aan haar aanloop naar de macht aan het nemen is. En zij schrijft bijvoorbeeld in een brief aan de beheerder van haar domeinen rond het kasteel van Maintenon het volgende nogal verbazingwekkende bericht.
Het zou gepast zijn om de hugenoten die in Pierre wonen te melden dat het me ten zeerste gerust zou stellen als er straks op mijn domein geen enkele hugenoot meer woont en dat ze bij gevolg op zeker moment zullen moeten vertrekken. Dit gezegd zijnde kan er natuurlijk geen enkel misverstand over bestaan dat men hen zoveel mogelijk met zachte hand moet trachten te overtuigen en dat in elk geval hun kinderen tot het ware geloof worden gebracht.
De stelling van Maintenon is, je bent verkeerd bezig als je niet 100% katholiek bent. Zo simpel is dat. In die tijd is het vrijheid van mening en van levensbeschouwing. Dat is een concept dat de meesten, zeker in Frankrijk, eigenlijk vreemd is. Hè? Behalve in wetenschappelijke kringen, behalve bij mensen als Molière en zo verder. Maar de rest is daar niet aan toe. Evenmin is men toe aan de lekenstaat, waarin de enige garantie eigenlijk dat alle overtuigingen gelijk behandeld worden door de overheid. Nee, andersdenkenden zijn per definitie fout en moeten bekeerd worden. En we moeten van de protestanten ook niet de heiligen maken, hoor, want zij doen eigenlijk net hetzelfde. In de gebieden waar zij het voor het zeggen hebben, zijn het de katholieken die gepest worden en die men probeert naar de andere kant te trekken met alle mogelijke middelen. Nee, het ware geloof, mijn geloof, dat moet de hele maatschappelijke sfeer doordringen en dat moet ik opdringen aan de anderen. Dat is wat men denkt. En dus ze staan eigenlijk qua onverdraagzaamheid, zijn ze sterk aan elkaar gewaagd. De godsdienstdrang, zullen we dan zeggen, de godsdienstwaanzin die Louis XIV nu begint in zijn greep te krijgen, uit zich trouwens niet alleen ten aanzien van die protestanten, maar je voelt het ook in Versailles zelf. En daar, vanaf de jaren 1680 toch wel, begint toch die druk ook van het establishment, het katholieke establishment, toe te nemen. Het wordt allemaal wat zwaarmoediger daar. Er is veel meer moreel conformisme, hypocrisie. Dames van in de ogen van de kerk betwistbare zeden, zoals Madame de Tillange of Madame de Montespan zelf, we zien ze meer en meer in de mis dan in de balzaal. En dat is allemaal onder de druk, niet alleen van de kerk, maar ook van Louis zelf, die meer en meer en meer toch wel die God begint. Hij wil God behagen, hè, want telkens er wat misgaat in zijn leven, in zijn rijk, in zijn oorlogen, dan is dat natuurlijk niet de schuld van de regen of van een generaal of van hemzelf. Nee, dat is de schuld van het slechte geweten. Hè. Hij wordt door God gestraft. En dat vergenoegt natuurlijk Bossuet, hè, de bisschop in Versailles en zijn devoten. En dat leidt ertoe natuurlijk dat die morele grond voor het vervolgen van andersdenken, dat die groter en groter wordt. En ja, tot nu toe heeft hij eigenlijk die hugenoten bekeken als een soort van een hinderlijke sekte eigenlijk, maar niet met haat en fanatisme. En precies dat gaat veranderen. Hè. Dat is iets wat je terugvoelt keren in zijn persoonlijk beleid, in de uitspraken die gedaan worden. En telkens opnieuw, hè, wanneer de jaarlijks de katholieke top bij elkaar komt, in conclaaf met de koning, dan is het altijd weer de eis die opduikt om deze verderfelijke vrijheid, zoals zij dat noemen, van geweten, om die af te schaffen. Hè. Dat komt altijd maar opnieuw terug. En het is ook de Maintenon, hoor, die daar in de belokenheid van haar appartement, waar Louis XIV nu meer en meer opduikt, een rolletje inspeelt. Hè. Want zij schrijft op een bepaald moment schrijft zij het volgende.
Als God het toestaat dat zijne majesteit nog even leeft, is er binnen 20 jaar niet één hugenoot meer over.
Maar terwijl de troepen martelend en verkrachtend de protestantse streken op de knieën dwingen. Laat madame de Maintenon zichzelf als goede katholieke, laten we niet vergeten, ze was ooit protestant, ze laat zichzelf ook niet onbetuigd hoor, want wat doet ze? Wel, op een dag gaat ze eigenlijk het tot haar plicht rekenen om de kinderen van een protestantse familie, van haar familie, ergens in het zuiden van Frankrijk, om die eigenlijk te schaken. Ze gaat het 13-jarige zoon en het 9-jarige dochtertje van haar neef, gaat ze eigenlijk met een list in feite, gaat ze die verdonkermanen, ze gaat die naar Versailles halen. En ze beschouwt dat van zichzelf als een bijzonder goede daad. Ze schrijft een brief aan die neef, die plotseling zijn kinderen afgepakt ziet. Ze schrijft daaraan het volgende.
De vriendschap die ik al heel mijn leven voor u koester, brengt me ertoe om met geestdrift iets te doen voor wat u het dierbaarst is. Ik heb gebruik gemaakt van uw afwezigheid, omdat ik alleen dan mijn plan tot een goed einde zou kunnen brengen. Ik heb uw dochtertje laten weghalen, omdat ik niet langer wilde wachten om haar op te kunnen voeden zoals het mij behaagt. Madame, uw echtgenote heb ik misleid en haar verdrietig gemaakt, want alleen op deze wijze kunt u haar er niet van verdenken aan dit plan te hebben meegewerkt.
Dit is niets minder dan een wandaad natuurlijk, maar in de geest van die tijd, in de geest van de Maintenon en Louis, is dit een daad van diep geloof. Hè. Men leeft in de overtuiging dat men het goede doet door de kinderen van de duivel te redden. Dat is wat hier aan de hand is. En ja, dat vervolging en dat afwijkende meningen en overtuigingen en de kop inslaan, dat altijd eindigt in geweld en in ellende, ja, dat is een gedachte die maar niet lijkt te rijpen in hun hoofden, maar wel in de hoofden van vele andere mensen intussen. Maar bij Louis, je voelt de sfeer waarin het allemaal baat. Bij Louis gaat het uiteindelijk leiden tot een fataal besluit, want op 22 oktober 1685 trekt hij de godsdienstvrijheid formeel in, het edict van Fontainebleau, en dat gaat een onstuitbare lawine in gang zetten. Er staat geen maat meer op de onverdraagzaamheid, want het protestantisme officieel verboden, mag het zelfs thuis in de privéwoning niet meer beleiden. Pasgeborenen mogen alleen gedoopt worden door een pastoor, enzovoort. En wie het land tracht te ontvluchten voor zijn overtuiging, dat zijn er ondertussen tienduizenden, wel, die wordt gestraft. Mannen naar de galeien, vrouwen in kloosters. En er komt een ware golf van repressie en terreur op gang. 200.000 protestanten gaan het land verlaten. Dat is een kwart van de hele protestantse bevolking uit die tijd. Waar gaan ze heen? Naar protestantse landen natuurlijk. Holland, Engeland, Zwitserland, Pommeren, Brandenburg, de Amerikaanse kolonies, Kaapstad. En dat zijn heel vaak zijn dat hooggescholden, ondernemers, dokters, leraars, juweliers, stoffen, fabrikanten, noem maar op. Het is wel de kruim van de populatie. En in een tijd waarin je al je middelen kunt gebruiken, want er is tekort, er is vaak hongersnood, er is vaak oorlog, je kunt alles gebruiken wat je hebt, wel, is dat een echte aterlating voor de Franse economie. En het is minister Colbert die daar ook voortdurend op wijst, die helemaal niet blij is met die leegloop, enfin, die daar gebeurt. Want ja, het gaat zeer ver, hè. Protestanten als grote wetenschappers moeten op hun tellen letten, hè, als ze protestant zijn. En Christian Huygens, die ooit met veel fanfare is binnengehaald om de koninklijke academieën te bevolken en te bestieren met wetenschappelijke inzicht. Wel, hij zal nooit meer uitvindingen namens de Académie des Sciences verrichten. Net zoals vele andere geleerden, wiens werk niet de goedkeuring van de katholieke kerk kan wegdragen. En het draagt allemaal bij tot de aderlating die het land moet ondergaan. Het draagt ook allemaal bij tot heel vernederende toestanden in kleinere stadjes waar pastoors wordt gevraagd om van elke nieuwe bekeerling een attest van goed katholiek gedrag op te maken. Dus de macht van die pastoors ten opzichte van de sociale controle ten opzichte van gewone mensen, enorm. Hè, want wie dat niet krijgt van de pastoor, zo'n attest, ja, die moet ophoepelen, verhuizen, weg. Hè, en niemand ontsnapt aan die dwang. Hè. In de Provence bijvoorbeeld worden jongens en meisjes op de leeftijd van hun communie door dragonders gewoon naar het altaar gesleept om daar tot het katholieke geloof bekeerd te worden. En Louis denkt dat dat allemaal niet alleen nodig is, maar dat dat ook werkt. Het is niet omdat je onder dwang tot een bepaald geloof wordt gebracht, dat je dan natuurlijk ook een goed en conformistisch gelovige wordt. Dat zijn dingen die niet tot zijn denkwereld behoren, maar het zijn wel de wandaden vandaag naar onze criteria toch al zeker, die daardoor gesteld worden. Nu, terwijl de takken van de bomen in de protestantse provincies krom hangen onder het gewicht van de opgehangenen, is het ook wel zo dat in het buitenland, met name in de toch talrijke protestantse landen, dat daar meer en meer weerzin begint te ontstaan tegen dat beleid van Louis XIV. En niet alleen van machthebbers, maar ook van de mensen die nadenken, van de filosofen, avant la lettre, zullen we maar zeggen. Mensen die met een kritische zin in het leven staan en niet het minst natuurlijk in de Nederlanden, waar al enkele jaren een soort van vrijdenken begint te ontstaan, dat natuurlijk per definitie haak staat op het absolutisme en dat democratisch is van inslag. En we zijn het met z'n allen helemaal vergeten. We denken dan aan, wanneer we denken aan de verlichting, dan denken we aan Diderot en Voltaire, Rousseau en zo verder. En daarvoor, nog in de tijd van Louis XIV, aan Spinoza. Maar de echte bron van dat alles, of een van de belangrijkste althans, is een man die we weer helemaal vergeten zijn, die weggeschreven is uit de geschiedenis, weggeschreven tussen haakjes, door Louis XIV persoonlijk, omdat hij zo subversief was. Het is een Antwerpenaar. En zijn naam is Franciscus van den Ende, wat mij betreft een vergeten held. Hij wordt geboren in 1602 in de buurt van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Verhuisd dan naar Amsterdam om allerlei redenen. Begint dan met een boekhandel aan de Nes bij de Dam, maar dat mislukt. En gaat dan zijn echte roeping vinden. En dat is leraar worden. Hij wordt leraar Latijn, maar hij spreekt, die van den Ende, spreekt ook vloeiend Spaans, Italiaans, Frans, Nederlands en nog een paar andere talen. En hij gaat ook de leraar worden van een van de meest toonaangevende denkers van de wereld. De man die ik daarnet al noemde, de jonge Baruch Spinoza. Maar nog voor Spinoza met zijn schokkende, met zijn, ja, revolutionaire theorieën gaat komen, is die van den Ende al eigenlijk volop aan het nadenken over hoe kunnen we de wereld, ja, wat het eeuwige streven van de mens, hoe kunnen we de wereld verbeteren. En hij ziet dat die verbetering bijna een directe democratie, de afschaffing van de slavernij, dat wil hij, een gelijke opvoeding voor man en vrouw, een egalitaire behandeling van man en vrouw, dat is ongehoord, dat is ongekend, dat is niets minder dan revolutionair in die tijd. Hij gaat dat op papier zetten, we kunnen het nalezen. In 1665, vrije politieke stellingen. En die vrije politieke stellingen die hij neerschrijft, daar zegt hij onder meer, hè, je gaat daar iets aanhalen wat ons allemaal nauw aan het hart zou moeten liggen, dat is de vrije meningsuiting. De vrije meningsuiting die hij, van den Ende, in 1665 boven alle andere vrijheden acht. Dat is het belangrijkste. Als we dat hebben, dan kunnen we naar een evenwichtige, naar een gezonde, naar een samenhangende samenleving gaan, waarin men elkaar tolereert en elkaar het licht in de ogen gunt. En hij verknoopt dat denken met dingen zoals naastenliefde, broederlijkheid. Broederlijkheid als een vorm van een politieke organisatie waarbij je de zwakkeren in de samenleving ook een beetje beschermt. Wel, als je dat allemaal op een rijtje zet, wat onze vriend de Antwerpenaar Franciscus van den Ende hier allemaal bij elkaar heeft geschreven, dan kun je dat eigenlijk samenvatten in drie woorden die u bekend zullen overkomen. Dit is niets minder dan vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het credo van de Franse Revolutie, maar dan zoveel vroeger, hè, bijna 130 jaar vroeger. En nu die van den Ende, het bijzondere, en daarmee zitten we terug bij Louis XIV, is bijzonder geïnteresseerd in wat zich allemaal afspeelt daar in Frankrijk. Om te beginnen is dat absolutisme van Louis XIV natuurlijk het totaal omgekeerde van de wereld die hij voor ogen heeft. Maar wat hij ook gezien heeft, is dat wanneer het al eens tot een onmiddellijk in de kiem gesmoord opstandje komt tegen het absolutisme, Bordeaux bijvoorbeeld, de Fronde toch ook wel voordien, dan meent hij daar toch wel iets in te bespeuren wat zijn hart sneller doet slaan. En dat is republikeinisme, republikeinse trekjes. Er is zo'n opstandje geweest, een boerenopstand, een compleet mislukte, neergeklopte, neergesabelde boerenrevolte. La guerre des sabotiers noemt men dat, hè, in 1662. Niet alleen tegen de honger, maar ook tegen het koningschap. En dus voor een soort van republiek. En sindsdien zit van den Ende zich het hoofd te breken daar in Amsterdam. Want kunnen we, als we Frankrijk kunnen doen kantelen richting republiek, dan gaat de wereld, dan gaat de hele wereld volgen. En het is dus logisch dat hij begint contact te zoeken met gevluchte Fransen. En dat gaat lukken. Hij komt in contact met graaf de Guiche. Dat is een libertijnse intrigant, enfin, die bij de koning uit de gratie was geraakt en gaan lopen is. Maar hij komt ook in contact met een heel belangrijk, een voormalig groot Frans officier, een edelman, en dat is de La Tréaumont. En uit die gesprekken die daar ontstaan, zie je, ze hebben allemaal dezelfde afschuw tegen die machtshonger van Louis XIV. En wat blijkt, tot grote vreugde en verbijstering van Franciscus van den Ende, dat is dat La Tréaumont, dat hij eigenlijk al een plan klaar heeft om Louis omver te werpen, een opstand. En die moet beginnen in het koningsvijandige Normandië. En dan gaan we tegelijkertijd ook een invasievloot naar Normandië brengen. Van wie zijn dan die schepen? Ah, dat moeten de Spaanse vloot moet dat zijn. En wie zal op die schepen zitten? Ah, dat zijn de Hollanders met een paar duizend manschappen. En dan gaan we wat plaatselijke rebellen recruteren. En voilà, zo simpel is dat allemaal. En zo ontstaat daar in Amsterdam eigenlijk het idee van de eerste in de geschiedenis bekende seculiere revolutie. We hebben het hier over een begeesterde Antwerpenaar van den Ende die ondertussen al 70 jaar oud is. Een paar aan lager wal geraakte Franse anti-royalisten. En ja, en we zijn beland in wat eigenlijk nu een spannend spionageverhaal begint te worden. Nu, het eerste wat ze moeten doen is natuurlijk de Spanjaarden, een klein detail, de Spanjaarden meekrijgen. En ja, geloof het of niet, maar die Van den Ende slaagt erin om inderdaad door graaf de Monterrey, dus dat is de vertegenwoordiger van de Spaanse kroon in Brussel, om die zover te krijgen dat hij wil luisteren. Niet alleen luisteren, maar hij krijgt zelfs de opdracht om spionagewerk voor de Spanjaarden in Frankrijk te verrichten. En dus, voilà, hij laat zijn twee jongste dochters achter in Amsterdam. Met de twee oudste gaat hij naar Frankrijk en hij belandt daar in Parijs, kan daar ontsnappen aan de immer waakzame blik van de Franse geheime politie van Louis XIV, want hij sticht een school. Wat kan daar nu mee mis zijn, nietwaar, met een school? Maar ja, je kan daar met Van den Ende moeiteloos over wiskunde en filosofie en theologie discussiëren, maar als je daar binnenkomt, dan doet hij wel niet de minste moeite om ook delicate politieke onderwerpen uit de weg te gaan. En hij steekt zijn toch al redelijk ophefmakende opinies niet onder stoelen of banken. Dus een volleerd spion zullen we hem maar niet noemen, zeker. Hij zit daar in de Faubourg Saint-Antoine, in een buurt die wat minder gecontroleerd wordt door de informanten van politiecommissaris de La Genie. En een grote woning met verschillende in- en uitgangen. Dus je kunt daar relatief ongezien binnenkomen. Er is, hij houdt er ook pension, hè, dus je kunt daar gaan logeren. Dat betekent dat er dus een logische reden is waarom mensen daar soms in- en uitlopen en dan een tijdje wegblijven. En achter het huis ligt een tuin die uitkomt op een bos. En dat is ook weer een manier om afspraken te kunnen maken die het daglicht niet kunnen verdragen. En dat speelt zich allemaal af tegen de achtergrond natuurlijk ook van de oorlog die ondertussen woedt tussen Louis XIV en Willem van Oranje, de Hollandse oorlogen. En dat voedt natuurlijk ook dat denken van die recalcitrante critici van het regime. En hij, Van den Ende, meent dat hij, ja, wanneer die oorlogen toch veel beginnen te kosten en toch hier en daar wat wenkbrauwen gefrons opleveren. Hij denkt, nu is het moment gekomen om eigenlijk gelijkgezinden te vinden voor een anti-royalistische staatsgreep. Wie weet, denkt hij, rolt er dan wel uit de daaropvolgende chaos een Franse republiek uit de bus. Ja, al die mannen Van den Ende, La Triomont en zo verder, die hebben zo lang op elkaar ingepraat tot ze elkaar overtuigd hebben dat ze een realistisch plan op stapel hebben staan, dat Normandië staat te popelen om in opstand te komen en zo verder. En die waan wordt eigenlijk ook gevoed door het feit dat daar plotseling ook een naam gaat vallen van een van Frankrijk's voornaamste adellijke geslachten. En dat is Louis de Rohan. En die de Rohan die is, net zoals La Triomont trouwens, een veteraan van de Fronde, heeft dus een persoonlijke rekening openstaan met de koning. Niet onaardig als militair bevelhebber, want hij heeft in verschillende veldtochten voor de koning zijn diensten bewezen. En dus met die kerel valt wat aan te vangen. En ze gaan dus, ja, met al dat soort volk gaan ze dus daar thuis, onder meer thuis bij Van den Ende in de Faubourg Saint-Antoine, gaan ze de plannen smeden. Ze komen ook twee keer per week in het grootste geheim samen in een kasteel. Daar wordt dan telkens 5 tot 6 uur beraad gehouden. Men discussieert eigenlijk niet eens over de revolte zelf, want dat is blijkbaar al een verworven feit dat tot een goed einde zal komen. Nee, men is bezig over de republiek die men daarna tot stand wil brengen, over de verschillende godsdiensten die op gelijke voet zullen behandeld worden. Men voorziet een chambre de liberté, waar je geschillen kunt met de overheid kunt beslechten op een vrij democratische manier en zo verder. Maar men denkt ook al na over wat doen we met Louis. Ja, we gaan zijn zoon schaken, want dan hebben we een levensverzekering. We gaan de La Triomont heeft trouwens al 2 van zijn mannen laten infiltreren bij de musketiers, omdat ze hebben hem een kostuum laten namaken en zo verder. Enfin, je denkt echt dat je in een uit de hand gelopen spionageverhaal bent beland. Maar nee, dat is allemaal bittere ernst. Het enige detail dat nog moet geregeld worden is de Spanjaarden in beweging krijgen. een klein detail, want die soldaten of die schepen samen met de Hollanders moeten voor het echte militaire geweld zorgen. Ja, men vraagt zich af of die samensweerders gek dan wel compleet afgesloten van de realiteit waren, wanneer ze ook bijvoorbeeld zeggen, kijk, we gaan tussendoor ook even Versailles leegplunderen. Ze hebben een mooie opsomming gemaakt van al de kostbaarheden daar. En ze weten dat in een bepaalde periode Louis daar gaat verblijven met niet meer dan 300 musketiers. Die zetten we wel even opzij. En zo verder, en zo verder. Ja, dat gaat uiteindelijk zover komen dat we toch wel zien dat de Spanjaarden beginnen te luisteren. Eigenaardig genoeg. En we krijgen contact tussen Van den Ende, La Triomont en de Spaanse ambassadeur in Brussel. Maar ondertussen heeft de geheime politie van Louis XIV en commissaris de la Reynie niet stilgezeten.
De Zonnekoning met Johan op de Beek.
We zijn dinsdag 11 september 1674 en in het Cabinet du Roi is de spanning om te snijden. Je ziet hem daar staan, de vorst, gekleed in een pak van zwart fluweel met gouden knopen, het blauwe satijnen lint van de kroonorde over de schouders. Maar hij is niet goed gezind. Hè. Zijn schoothondjes krijgen daar een trap. Men heeft zijn gezicht al een paar keer van kleur zien veranderen en hij is boos. Hij heeft zichzelf bijna niet meer in de hand en dat is voor Louis XIV zeer, zeer ongewoon. En wat is de oorzaak van al die onmin? Wel, dat is een brief die hij al een paar keer heeft herlezen. Dat is een brief van een zekere monsieur Cosé de Nazelle. En wie is dat? Dat is een musketier die woonachtig is in de Faubourg Saint-Antoine, die daar in een pensionnetje woont, dat toebehoort aan een zekere meneer Van den Ende. Dus dat is een naam die Louis XIV niet uitgesproken krijgt, een barbaarse naam, vindt hij dat. Maar wat schrijft Cosé de Nazelle? Wel, hij is een musketier die niet van gisteren is blijkbaar, want wat heeft hij gemerkt? Af en toe lopen daar in dat toch onnogelijke pensionnetje wat hooggeplaatste personages binnen en hij besluit toch wat nader daarnaar te gaan kijken. Wie ziet hij daar plotseling komen? Het is monsieur de Rouen, dat is toch een eminent personage. Het is marquisine de Villers, het is chevalier de Préaux, het is de Lautréamont. Enfin, hij ziet ze daar allemaal langskomen en ja, die musketier rekent het tot zijn taak om die figuren te gaan bespioneren. En dus luisterend in portieken en glurend door sleutelgaten gaat hij zijn kennis over dat stiekeme gezelschap aanzienlijk uitbreiden, natuurlijk. En daar gaat zich een schokkend verhaal ontvouwen, want hij leert dat ze al sinds 6 maanden bezig zijn, die Van den Ende en al die andere Franse eminences, dat ze bezig zijn met een complot. Niets minder dan dat. Wat hij er niet bij vertelt, lieve toehoorder, pour la petite histoire, die Cosé de Nazelle, die musketier, is eigenlijk een wraakzuchtig kereltje. Hij is afgewezen in de liefde door de dochter van Van den Ende, Clara Maria, die ook in dat pension zit en hij heeft daar een oogje op laten vallen. Maar Clara Maria wil absoluut niet van die besnorde musketier weten, wijst hem af en dan bedreigt hij haar. Hij zegt, je weet nog niet wat ik u kan aandoen hier allemaal, wat ik hier allemaal weet. En Clara Maria gelooft het niet. En zij wijst hem dus nogmaals de deur. En dat is waarschijnlijk de reden waarom nu hier in het Cabinet du Roi de vorst met zijn brief in de handen staat te briesen. Zijn donkere gestalte roerloos in die kamer, blikken die ijzer kunnen doen plooien, richten ze nu naar minister Louvois, die dat allemaal heeft laten gebeuren. Wat denk je wel niet, een edelman als Rouen. Dat is eigenlijk nog het wat Louis XIV nog het meeste schokt in het hele verhaal. Dat is dat een edelman van hoge sternte, dat hij zich, als de Rouen, dat hij zich inlaat met zo'n krapul, als een burgertje van niets, als die Antwerpenaar van den Ende. Een kerel zo barbaars dat men zijn naam nog niet kan uitspreken. Een man die geen godsdienst heeft en zich veel te ruime vrijheden veroorlooft. Als hij over de koning spreekt, leest Louis in die brief van de musketier. En dan leest hij dat die van den Ende de auteur is van een republikeinse grondwet en dat hij onderhandelingen voert met de Spaanse gouverneur. Alsjeblieft, dit is met zo'n kerels, daar moet je, die moet je verpletteren. En dat is natuurlijk ook wat politiebaas de Laganie nu zal moeten doen. Het duurt geen etmaal of iedereen wordt opgepakt, behalve de Antwerpenaar van den Ende, want die was naar Brussel om te onderhandelen met de Spaanse ambassadeur. Kan makkelijk over en weer reizen, want ja, Antwerpen, Vlaanderen is zijn geboorteland en dus hij denkt, de politie heeft geen argwaan. En hij komt dus thuis in zijn pension daar in de Faubourg Saint-Antoine en daar pas leert hij, terwijl hij eigenlijk de paplepel in de mond steekt, hoort hij dat al zijn vrienden gearresteerd zijn. Hij pakt zijn mantel, rent de deur uit, probeert te ontsnappen, wordt gepakt natuurlijk, enkele kilometers verder in Le Bourget, en zal dan op hoogbejaarde leeftijd kennis maken met de gruwel, met de ratten en de vreselijke levensomstandigheden van de Bastille. De angst giert hem door de keel. Zijn zaak is hopeloos. Hij hoeft op geen hulp te rekenen, want gerechtelijke ondersteuning, dat zie je van hier, dat bestaat niet in die tijd voor zulke onverlaten. En dan gaan ze hem aanpakken. En Louis XIV heeft persoonlijk, hij heeft dat ook schriftelijk gedaan, hij heeft uitdrukkelijk gezegd dat ze die Franciscus van den Ende, dat ze die het goed moesten laten voelen. En vanaf 20 september gaat in de Bastille, gaat van den Ende herhaaldelijk gemarteld worden. Zijn voeten en knieën worden geplet in die fameuze brodequins. Dat zijn dus folterinstrumenten die uw gebeente langzaam verpletteren tot brekens toe. En dat wordt zo erg dat hij uiteindelijk de verdere rechtsgang, voor zover je daar kan van gewagen, dat hij die moet doorbrengen op een krukje, omdat hij zijn onderste ledematen zijn totaal verbrijzeld. En hoezeer dat Louis XIV persoonlijk is geïntrigeerd door die hele zaak en door Franciscus van den Ende in persoon, blijkt toch wel, want twee keer per dag laat hij zich persoonlijk inlichten over de ondervragingen, over het verloop ervan. Speciale koeriers, niet waar, die vanuit de Bastille naar Versailles, twee keer per dag. En hij leest dus alles wat van den Ende heeft geschreven over de Democratische Republiek, het egalitaire van die republiek, dat een rijk moet voor het algemeen belang instaan en voor de vrijheid van zijn inwoners, en dat we dat kunnen uitproberen, bijvoorbeeld in een of andere Amerikaanse kolonie, dat protestanten volwaardige burgers zijn. Enfin, dat zijn natuurlijk allemaal diabolische denkbeelden die we niet zo kunnen laten, en daar is men in de Bastille die natuurlijk grondig mee bezig. We weten dat hij zeven keer zeer zwaar gemarteld is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een edelman als de Rohan, die niet gemarteld mag worden, maar die uiteindelijk via allerlei trucjes toch ook tot bekentenissen gaat overgaan. En het zal dan in november 1674 zijn dat ze allemaal ter dood worden gebracht. Dat gebeurt natuurlijk op de Place des Grèves met twee compagnieën van de Garde Française en een compagnie van de Zwarte Musketiers die over de ophaalbrug van de Bastille daar naar buiten rijden. Volk mag er niet bij zijn. Het moet allemaal in een grote discretie toch wel gebeuren. De edelen worden allemaal onthoofd, maar van den Ende, het krapul, het burgertje, in de woorden van Louis, wel daarvan zegt de beulsmeester tegen zijn knechten. En dat daar, dat stuk vuil, knoop mij dat maar op. En dan gaat ja, die bejaarde republikein enkele minuten, seconden hoop ik dan maar, spastische bewegingen aan de galg maken tot hij eindelijk sterft. En al zijn lijk, zijn familie zal zijn lijk ook niet krijgen. Dat wordt ergens ja, verstopt of verbrand. Ook al zijn bezittingen worden verbrand. En voilà, de Vlaamse grondlegger van de democratische gedachte in Europa verdwijnt voorgoed, bijna voorgoed, in de vergeetput van de geschiedenis. Gelukkig halen we hem daar nu terug uit. Het einde van het verhaal is wat de Rohan en zo verder betreft, is weer typisch Louis XIV. Want wanneer hij dus in het kasteel, of enfin in Versailles, de melding krijgt dat de executies voltrokken zijn, dan neemt hij de brief waarin dat staat van commissaris Lagny in handen. En hij stapt daarmee naar zijn geliefde, madame de Montespan. En hij verplicht haar die brief te lezen. Waarom? Wel, in die brief staat één zinnetje dat hem bijzonder aan het hart ligt. Hij schrijft daarin, dus dat is wat de commissaris schrijft, mogen deze dag niet alleen voor mij een dag van geluk zijn. Dat hoort ze hem zeggen. Wel, dat is nu letterlijk een herhaling van wat Chevalier de Rohan 5 jaar eerder tegen Athénaïs de Montespan had gezegd in een verliefde bui. Die woorden die hebben toen de koning bereikt via de mond van een of andere hofdame, heeft ze hem jaloers gemaakt. En voilà, nu haalt hij zijn gram. Hij ziet hoe ze in elkaar krimpt wanneer ze die woorden herkent, de woorden van iemand die haar bemind heeft. En je kunt dat geen daad van een groot vorst noemen, natuurlijk. Persoonlijke rancune is iets wat Louis XIV nooit van zich af wist te schuiven.
De Zonnekoning met Johan op de Beek.
Uit het voorgaande blijkt dat Louis er niet voor terugschrikt om zijn Athénaïs af en toe eens flink te choqueren. En dat is toch een teken aan de wand, want die relatie die nu toch al lang bezig is, we zullen niet zeggen dat ze op de laatste benen loopt, maar het wordt toch dun ijs. En dat heeft te maken met de Montespan zelf. Het was geen gemakkelijke. Ze wordt helaas ook minder aantrekkelijk, veel zwangerschappen. Maar het moeilijkste wat op haar pad terechtkomt is natuurlijk de figuur van bisschop Bossuet, de hofprediker. Dat is een man met een onverbiddelijke kijk op het leven en die natuurlijk al geruime tijd strijd voert tegen die buitenechtelijke relatie. En vooral tegen de vrijgevochten persoonlijkheid van die Athénaïs. Het is een echte doorn in het oog van al die devoten. En ja, Bossuet die houdt zich dus echt niet in. Hè. Op de kansel bijvoorbeeld, zondags, dan is dat zo van: wij kunnen niet aanvaarden dat de koning faalt in ook maar één der christelijke deugden. Niet één! En dat hoor je dan weer galmen tegen de muren en de zuilen van de Chapelle Royale. De oren van de vorst infecteren. Het is een zwaardere misdaad dan het vergiftigen van de openbare fonteinen. Dat soort taal krijg je daar te horen. En hij gaat ook verder, Bossuet. Hij waarschuwt eigenlijk ook zijn gehoor in de kerk dat men slechts absolutie kan krijgen voor zijn zonden als men oprecht poogt om zijn gedrag te veranderen. En als dat niet het geval is, en zegt Bossuet, wel, dan is het ook heiligschennis om tijdens het paasfeest ter communie te gaan. Wel, het wordt, zo stil het is aan Pasen, Louis is er tot nu toe altijd van tussenuit geraakt eigenlijk, die aanvallen van Bossuet door gewoon een tijdje niet meer in de Chapelle Royale te verschijnen. Dus dan moet hij niet luisteren naar al die preken. Maar zijn biechtvader, de Lachaise, een priester, die neemt dan de draad op en die begint hem dan ook over al zijn zonden in te lichten. Allemaal tot de woede van madame de Montespan. Maar Pasen, dat wordt Pasen 1675 en het offensief van de kerk begint zijn vruchten af te werpen. Ze gaat, madame de Montespan, ze gaat naar de Chapelle Royale om te biechten te gaan. En daar komt ze terecht bij de pastoor van de hofkapel, Père Lécuyer. Ja, dat is zo het soort zielenzorger die altijd paraat staat om het ijzeren brandmerk van de zondaar in je lichaam te drukken. En hij heeft zich voorbereid, want in plaats van de penitentie krijgt ze gewoon een vernedering van hem te slikken. Hij vertikt het namelijk om haar de biecht af te nemen. Hij zegt door zijn traliewerkje daar in de biechtstoel, hij zegt: ah, zit daar madame de Montespan, de schande van Frankrijk? Dan krijg je dat maar eens te horen, zeg, in de biechtstoel. Ga heen, madame, zegt hij, en werp u aan de voeten van de dienaren van Christus. En ze krijgt dus niks, hè. Zij onmiddellijk naar haar minnaar, Louis, ja, maar die weet het ook niet. En Bossuet, de doordrijver, die zegt, ja, dat is uw verdiende loon in feite. Ja, dus de Louis, die staat eigenlijk nu een beetje voor schut, niet alleen voor schut, maar hij weet niet meer wat doen. Want als je de penitentie niet krijgt, de Montespan is eigenlijk, ja, dat is gewoon heiligschennis waar ze nu in leeft. En hij is eigenlijk overgeleverd aan Bossuet, die nu eigenlijk de val denkt te hebben kunnen dichtklappen. En hij, zeer geslepen als hij is, en met veel zin voor flexibiliteit, gaat deze geestelijke hem een voorstel doen. En hij zegt: men kan niet het onmogelijke van u verlangen. Ah, dat hoort Louis wel graag, maar dan moet hij even slikken bij de volgende zin, want volgens Bossuet verlangt God dat de koning zijn vlam geleidelijk laat uitdoven, hè, en in afwachting ook niets meer onderneemt om ze terug aan te wakkeren. Dus gedaan met het gestoei in het ledikant met madame de Montespan, die, wanneer ze dat verneemt, eigenlijk bijna die Bossuet aanvliegt, maar ze verlaat wel Versailles. En dat leidt tot, ja, drama's, tranen enzovoort. En een bijzonder ontevreden en ongelukkige Louis, die, het staat een beetje in de sterren geschreven, zich het genot van Athénaïs natuurlijk niet lang kan ontzeggen. En daar gaan we weer. Het is weer van dat. Ze gaan weer eens samen. En zoals de bisschop natuurlijk had voorspeld, Gods vergelding kan dan ook weer in aantocht treden, want terwijl ze daar de maaltijd gebruiken in het privévertrek in Clagny, het kasteeltje van Clagny, eind juli 1675, Athénaïs en Louis komt daar het bericht binnen dat maarschalk Turenne is gesneuveld in Duitsland. Voilà, daar heb je het, zegt Louis. Ik word weer gestraft. En de Bossuet pepert er dan nog eens goed in. Hoe kunt gij nu de Hollanders op de knieën dwingen, uw volk vrede en welvaart schenken, als gij dit soort dingen blijft doen? U moet uw liefde opofferen voor het hogere belang. En ja, dat is nu ook wat Louis stilletjes aan begint te geloven. En hij gaat daar uit de weg. Ze komen niet meer bij elkaar. En het is een onthechting, een volledige onthechting, die echter een jaar later eindigt. Want het is niet Bossuet die in de zomer van 76 gaat triomferen, maar wel Cupido. De vrede van Nijmegen is namelijk pas getekend. Hij heeft weer de glorie en de roem te pakken, de zonnekoning. Dus het valt nogal mee, denkt hij bij zichzelf, met de wraken gods. En wat gebeurt er? Wel, hij is nog niet terug van de veldtocht, amper. Eigenlijk een paar minuten zit met de Dauphin, met zijn zoon, de opvolger, aan tafel, samen met de koningin. In Versailles komt daar de lakei binnen, Bontemps, en die meldt hem op zeer neutrale maar besliste toon dat madame de Montespan is teruggekeerd uit Bourbon, waar ze een gezondheidskuur heeft ondergaan. Wel, het duurt geen halve seconde of Louis staat op, laat echtgenoten in tranen natuurlijk en zijn zoon zitten voor wat ze waard zijn, vliegt zijn paard op en rijdt zonder enige aarzeling naar het kasteeltje van Clagny, waar hij zich natuurlijk driftig gaat storten tussen de gastvrije ledematen van Athénaïs de Montespan. En Athénaïs regeert, heerst zoals ze nog nooit geheerst heeft. Hè. Op al haar verplaatsingen wordt ze begeleid door 6 hofdames, 45 man personeel, 12 musketiers van de koninklijke garde. Af en toe gooit ze wat goudstukken uit het raam die arme boeren blij maken voor de rest van hun leven. Ze houdt er exotische huisdieren op na, waaronder 2 berenjongen. Ze trekt het zich natuurlijk niet aan dat ze door de koningin ondertussen La Putana wordt genoemd, de slet. Nee, ze laat iedereen goed voelen dat ze helemaal terug is. Ze laat dat ook voelen aan de speeltafels van Versailles, want daar gaat ze... Ja, het is een van de grootste gokkers van de eeuw in feite. Ze gaat soms tot 8 uur 's morgens door. He, op een dag verspeelt ze 4 miljoen pond. Daar kun je dus een slagschip mee bouwen. En ja, ze gaat door tot het werkelijk keldert. En dan moet de koning ingrijpen, want die moet dat dan allemaal betalen. En hij gaat dan verbieden om dat spel nog te spelen. Maar ze is lang niet de enige. He. In Versailles gebeurt dat in de Salon de Max. Daar is het dringen en wachten werkelijk. De speeltafels die worden omstuwd werkelijk door een onoverzichtelijk aantal deelnemers. Dat gaat over trik-trak, piquet, reversie, maar ook schaken. En soms doet de koning mee, maar niet zo heel vaak. Het zijn de lageren van stand, hè, de edelen die daar staan. En ja, dat betekent dat daar toch wel, en dat is zeer on-Versailliaans, dat daar toch wel wat emoties te zien zijn, hè. Dat zorgt voor klamme handjes, voor opgewonden kreten, vloeken, stampvoeten, huilen. Zeer zelden gezien daar in Versailles. Maar aan de goktafels constant eigenlijk. Daar vliegt alleen zijn wandelstok met ivoor bekleed door de lucht. Daar zal alleen een deftige dame beginnen roepen. Maar er zijn ook mensen die hun zelfbeheersing kunnen bewaren, hoor. Want we hebben daar bekende voorbeelden van. De ijzig kalme gravin de Soissons die 1000 pond verliest terwijl ze haar neus poedert. En marquisine de Beaumont die volgens ambassadeur Primi Visconti 10.000 pistolets verloor in 1 keer en van het ene moment op het andere tot armoede verviel, zonder ook maar 1 onvertogen woord te zeggen. Ja, edellieden die in financiële moeilijkheden geraken, dat hebben we al eens gezegd, dat zorgt er alleen maar voor dat ze moeten gaan aankloppen bij de koning. Die moet bijspringen, dat maakt hun onderdanigheid ten aanzien van die koning alleen maar groter. natuurlijk. Het heeft nooit iemand belet om te gokken en te spelen, hè, nachtenlang. Het enige waar je als edelman moet voor waken bij zo'n spel, dat is dat je het speelt met een gelijke natuurlijk. Hè. Spelen, dat doe je met leden van je eigen stand, niet met het schormorrie, dat spreekt vanzelf. En dat is wat bijvoorbeeld de hertog de La Rochefoucauld ondervindt. Hè. Want op een dag zit hij te schaken, zeg, in zijn appartementje met een van zijn lakeien. Hoe bedenkt hij het? En plotseling moet hij zich bergen, want daar stapt de hertog de Saint-Simon binnen, samen met de hertog de Chevreuse. Onaangekondigd komen die twee toch wel binnen wandelen, zeker. Ontzetting en schaamte bij de drie hertogen, zo zal Saint-Simon zich later dat pijnlijke incident herinneren. Alleen zo'n onverlaat als La Rochefoucauld, zegt Saint-Simon, ten prooi aan een van zijn bedienden, kan zo laag vallen om schaak te spelen met een lakeitje. Moet je daar nu zelfmoord voor plegen? In alle ernst, zegt Saint-Simon dan. Nee, dat moet je niet doen, dat is niet nodig. Dat geldt pas als je als goed edelman je schulden niet kunt terugbetalen. Dan is misschien zelfmoord wel een aangewezen, eervolle oplossing. Maar de meesten doen dat natuurlijk niet. Hè. Die kiezen voor een mildere vorm van verwijdering, zullen we maar zeggen. Namelijk, ze verlaten Versailles. En dan nog doe je dat alleen als het over eerbare spelen gaat. Hè. Als je daar je geld niet meer kan terugbetalen. Want als je slecht aangeschreven, oneerbare spelen, als je dat daarin doet, dan vindt men het normaal dat men zijn schulden blauw laat. En wie is daarin gespecialiseerd in dat soort gedrag? Het zijn de maarschalken, de hoogste hoeders van het eergevoel natuurlijk. Hè. Zij houden staande dat ja, je moet eigenlijk je speelschulden niet inlossen als je die hebt gemaakt in de lotto of de brasset, want dat zijn eigenlijk oneerbare gokspelletjes. Ja hoor, laat het nu net die spelen zijn die het meest in trek waren in Versailles.
De Zonnekoning.
Thank you.
Athénaïs de Montespan gokt dus dat het een lieve lust is. Maar niet alleen dat, hij is wel wat boos daarover, over die gokzucht. Maar er is meer dan dat toch wel. Hij begint het wat beu te worden allemaal. En je ziet hem weer vertrekken in de richting van het koninklijk gewaad waaiert 's nachts weer door de geheime gangen van Versailles en niet altijd meer naar het bed van de Montespan. Nee, het is bijvoorbeeld Madame de Rochefort-Théobon, de Louvigny, dat zijn erotische voorbijgangers. En Athénaïs ligt daar eigenlijk niet van wakker. Madame de Soubise, een echte sekspom in Versailles in die dagen. Ze wisselen soms geheime signalen uit met elkaar. Want als haar man in Parijs verblijft, dan stelt ze daar de koning discreet van in kennis door een bepaalde kleur van oorbellen te dragen. En dan weten, ik ben welkom vanavond. Maar ja, jammer genoeg voor La Soubise, ze is zo onhandig om een voortand te verliezen en plotseling is ze niet meer in trek bij de vorst. En zo gaat het allemaal maar door. Athénaïs de Montespan denkt, laat hem maar wat doen. Zolang hij altijd maar terugkeert naar mij, is het in orde. Maar daar gaat toch een kink in de kabel komen. En dat is de jonge, de heel jonge en heel mooie Marie-Isabelle de Ludre. En ze beantwoordt veel meer dan al die andere dametjes aan het profiel van de Montespan zelf. Ze is bovendien ongetrouwd. Dat is ook wel belangrijk. En ze weet de weg te vinden naar de koninklijke appartementen en naar het hart van Louis. En dat zal gevolgen hebben. Men ziet plotseling het hof opstaan wanneer ze ergens een salon binnenkomt, tot verbazing van de Montespan, want die heeft natuurlijk door van als het al zover is, dan is ze echt wel, dan wordt ze echt bijna gezien, bijna op mijn hoogte gezien. En men het hof omgekeerd denkt, La Montespan, het is gedaan. Hè. Ze heeft afgedaan. Eindelijk gaat die vrouw ten onder gaan. De Ludre zal het uiteindelijk moeten afleggen tegen de Montespan, want ze eist de kop van die mademoiselle de Ludre en die gaat ze krijgen, want de koning, zoals dat gebruikelijk is, geeft daar een riante toelage. Ze weigert die eerst nog, maar ze moet er dan toch, ja, uiteindelijk uit pure noodzaak moet ze het klooster in. En dat ontlokt aan een van de tijdgenoten, een van de ooggetuigen van die tijd, aan madame de Sévigné, de onvergetelijke uitspraak. Marie-Isabelle de Ludre werd nog sneller vergeten dan wanneer ze zou zijn meegesleurd in een overstroming. De Montespan, ze lijkt onverslijdbaar, ze lijkt onoverwinnelijk. Maar de wellust slijt weg bij de koning. En wat er van overblijft is eigenlijk niet meer genoeg om die relatie inhoud te geven. En ze blijven bij elkaar, bijna uit gewoonte, uit respect en zo verder, tot er dan uiteindelijk weer eens een nieuwe, jonge vrouw langskomt. Hij is ondertussen al dik de 40 voorbij. Komt daar dat piepjonge blondinetje binnen. Een uitzonderlijke schoonheid, een erotische charme. Het is Marie-Angélique de Scorail, demoiselle de Fontaine. En amper 17 is ze, maar ja, tientje zegt, ze heeft alles om het hoofd van een rijper man meteen in kortsluiting te doen belanden. Een van de ooggetuigen uit die tijd, de Brandenburgse ambassadeur Ezekiel Spanheim, die zegt, ze overstijgt alles wat we de afgelopen tijden in Versailles hebben gezien. En hij is helemaal weg. En Montespan ziet het gebeuren. Hè. Puberale affaires en puberale pogingen ook om de affaires verborgen te houden. Hij begint zowaar geheime afspraakjes, hij de zonnekoning, geheime afspraakjes met haar te maken. In het huis van zijn broer in Parijs. De man die zichzelf tot het centrum van het universum heeft gemaakt. Hij tracht discreet te zijn. Ja, we kunnen dat alleen maar bestempelen als een ambitie die natuurlijk voorbestemd is om te mislukken. Want al bij het eerste rendezvous weet Athénaïs de Montespan perfect wat er aan het gebeuren is. Met een geheime trap daar ergens in een ander kasteel tussen de twee appartementen probeert hij dat dan nog eens opnieuw. Enfin, het is werkelijk een puber verhaal. En ondertussen gaat die de Scorail het hele hof eigenlijk in haar band man krijgen. Hè, wanneer ze tijdens een jachtgalop haar haar tooien, lakt los. Hè, en ze gaat gauw een soort lint in haar haar draaien met zo'n vrijgekomen haarlok. Wel, dat wordt de mode. Iedereen begint dat te doen en dat is natuurlijk... Dat drijft die de Montespan ondertussen natuurlijk in de gordijnen. Hè. En ze voelt het. Hè. Ze probeert zijn blik nog te vangen, maar het lukt niet. En ze zoekt naar datgene wat hen ooit zo verenigd heeft. Die omstrengeling van de omhelzingende, de gejaagde hartslag van de passie. Maar het is onvindbaar allemaal. En dat terwijl ze, moet u dat voorstellen, terwijl ze eigenlijk bijna onophoudelijk de parfums van haar rivalen moet verdragen. Zelfs in de kerk. Hè. Dat wordt ons beschreven door Primi Visconti, een van de ambassadeurs.
Tijdens de mis zaten ze allebei voor de koning. Madame de Montespan met haar kinderen op de tribune ter rechterzijde in het zicht van iedereen en mademoiselle de Fontaine aan de linkerkant. Met hun brevier of rozenkrans in de handen zaten ze te bidden, de ogen in extase ten hemel gericht. Heiligen, zo leek het wel. Enfin, het hof is tenslotte toch de mooiste komedie ter wereld.
Een komedie, ja, het zal wel zijn, maar een komedie waar Athénaïs de Montespan allerminst mee kan lachen. En helemaal onverdraaglijk wordt het natuurlijk wanneer diezelfde mevrouw, dat juffertje van 17, zwanger blijkt te zijn. En voor haar is nu de maat vol. En voor de Montespan, dat leidt tot hysterisch gegil in de koninklijke appartementen. En Louis, ja, die ondergaat het, hij staat erbij met gekwelde schouders. Maar... ja, ze gaat het toch halen, want wat blijkt, ja, dat tienertje krijgt een miskraam en er staat daar nog erger te wachten, want ze merken, het hof merkt dat de koning stilletjes aan wat gegeneerd wordt als ze in het openbaar haar mond open doet. Het is zelfs zo tegen Colbert, zegt hij op een zeker onbewaakt ogenblik, nietwaar, zegt hij tegen Colbert. Zij denkt als een kip zonder kop. Ja, dat is heel duidelijke taal. En ja, in juli meldt de geruchtenmolen dat de kip hertogin wordt gemaakt. Ze krijgt 20.000 pond, een uitkoopsom. En ze moet ophoepelen, weer gedaan, met de zoveelste rivalen van de Montespan. Maar in de coulissen staat ondertussen een andere vrouw. De ene slag na de andere te tellen. Een vrouw die haar kans weet af te wachten. Een vrouw die de gouvernante is van Athénaïs kinderen en die de weg heeft gevonden naar het hart van de vader van die kinderen, Louis XIV. Het is natuurlijk Madame de Maintenon. Madame de Maintenon die weet dat het met Athénaïs uiteindelijk toch zal afgelopen zijn, die daar om godsdienstige, maar ook om persoonlijke reden eigenlijk zit op te hopen. En het is uiteindelijk Madame de Maintenon die de opvang zal worden van Louis XIV wanneer de eerste geruchten beginnen op te duiken over de mogelijke vergiftiging van die fameuze Madame de Scorey. U weet wel, de rivale die daar uiteindelijk zal sterven, op heel jonge leeftijd, 18 jaar, vergiftiging. En wanneer dat verhaal wordt onderzocht, komt een van de meest raadselachtige en schokkende affaires van het hele bewind van Louis XIV aan het licht. Een zaak die jarenlang de gemoederen zal beroeren, die Louis zal schokken in zijn fundamenten. Het is de gifaffaire. De gifaffaire, daarover volgende keer meer. Laat ons tussen al de dramatische gebeurtenissen toch ook niet de plezierige kanten van Versailles vergeten. En wat de koning betreft, hoort daar zeker en vast het eten bij. Dat werd natuurlijk niet zo genoemd, want dat was le grand couvert en le petit couvert. Grand couvert, dat was om 10 uur 's avonds, omstandig, langdradig, met veel toeschouwers, met een koning die helemaal alleen eten, natuurlijk onder de fluwelen begeleiding van strijkers. Dat zal tot diep in de jaren 90 Lully zijn, maar het kon ook al wel eens een stukje van Marin Marais appreciëren, de koning, tijdens die ceremonie. Want dat was het, zijn maaltijden. Altijd volgens een zeer gedetailleerd en schriftelijk vastgelegd protocol. Eigenlijk een toneelstuk, daar hebben we het weer, een toneelstuk in 5 bedrijven. Eerst krijg je de officieren van La Bouche du Roi. Die gaan de tafel dekken. Nu, La Bouche du Roi in Versailles, dat is eigenlijk de belangrijkste koninklijke bedrijfstak. Want daar werken 200 mensen. Een deel daarvan, een tiende daarvan, gaat met de schotels opdraven van de cuisine bouche. Cuisine bouche ligt in de Aile du Midi, dus langs de Escalier des Princes, trekt dan langs de Salle des Gardes, zo tot in de Chambre du Roi. Dan wordt de koning aangekondigd. Natuurlijk niet zomaar. Eerst de kapitein van de garde, flikkerende kaarsen gedragen door de pages. En als de vorst dan in zijn fauteuil is genesteld, met zijn rug naar de marmeren schoorsteenmantel en met zijn gezicht naar het publiek, dat werkelijk opgewonden spanning afwacht, hè, want ze zijn daar geselecteerd. Hè. Je hebt daar een aantal vaste klanten, de familie, maar verder zijn dat mensen die soms maandenlang hebben gewacht op een uitnodiging om dat te mogen meemaken en gezien te worden door hem, zeer belangrijk. Ja, dan is het de beurt aan de lijfarts, de chirurgijnen, die gaan eerst nog eens kijken naar de koninklijke mond. Er gaat iemand het eten proeven, want veiligheid, niet waar, vergiftiging, het ligt op de loer. Het eten wordt getest natuurlijk en dan heel belangrijk, nog belangrijk, er wordt gebeden. En als dat allemaal achter de rug is, dan beginnen de violen. En dan wordt er gegeten. Alleen door de koning. En nooit met een bestek. Niet dat er aan zilver en gouden lepeltjes en vorken en wat weet ik een gebrek is in Versailles, dat is er genoeg. Maar de koning eet met zijn handen. En waarom doet die koning dat? Terwijl dat eten met een bestek is echt wel een vorm van beschaving. De koning gebruikt geen gereedschap. Dat doe je niet als koning. Er zijn 2 dingen die je aan je handen neemt als koning. Dat is het zwaard en de scepter. Maar toch niks banaals, als een vork en een mes. Nee, de koning eet met de klauwen. Gaat dan tekeer met sausen en met kippenbouten. Dat moet wat geweest zijn. Hij is geen gewone sterveling. En dat moet blijken uit Dat feit dat hij dus vast voedsel, vlees, gevogelte, hoeft het overigens niet zelf te snijden, want volgens de etiketten gebeurt dat door een van de aanwezige edellieden. Hè. Trouwens, wie dat mag doen, die voelt zich buitengewoon vereerd. En voilà, zo gaat het van start. Komen dan 5 gangen, servies noemt men dat, vandaar nog altijd het woord servies, aangevoerd door telkens nieuwe schare bediendes van La Bouche du Roi. Dat wordt met de nodige plechtstatigheid allemaal binnengebracht, begeleid door musketiers met een musket op de schouders. En de menus, wel, bekennen ze nog. En daaruit blijkt maar 1 ding, die Louis XIV. En dat is al een paar keer gezegd. Het is een natuurkracht en hij heeft de maag van een leeuw. Want wat noteren we op een doordeweekse dag? Het begint met een soep van 2 oude kapoenen, 4 patrijzen met kool, een bisk van 6 duiven, een kom soep van duiven en riz de veau. Soepen, ja, dat gaat er blijkbaar goed in, want naast soepen laat hij zich op die dag ook nog eens 2 maal een kom soep van kapoenen met patrijs voorschotelen. Dan, La Bouche du Roi rukt weer eens aan en tovert een stukje gebraden kalfsvlees, 20 pond alstublieft, op tafel, maar ook nog een duiventaart. Daarvoor hebben 12 gevleugelden hun leven geofferd, nietwaar. Gehakt kippenvlees, 6 stuks zaten daarin volgens het menu. Patrijzen haché, 6 gebraden taarten, 2 gegrilde eenden, 3 met truffel gevulde kippen, 6 gebakken kapoenen. Enfin, en het is nog lang niet gedaan. Hele vogelpopulaties moeten eraan geloven. En we leren ook dat de koning bijzonder op dessertjes gesteld is. Want er verschijnen dan na een uur of wat 2 zilveren schalen vol rauw fruit. 2 schalen met geconfijt fruit. 4 potjes vruchten, moes, minder kan natuurlijk niet. Dan is het eigenlijk nog maar de entrée van een dessert, zullen we zeggen. Want wat hij altijd wil hebben, altijd, het is tenslotte nog niet zoveel wat hij gegeten heeft, dat is een hardgekookt ei. En tenslotte een bougie de chocola. Ja, een normaal mens stort nu natuurlijk met een hartinfarct of 3 onmiddellijk ten gronde. Niet Louis XIV, want eigenlijk heb ik nog niet alles verteld. Er waren ook voorgerechten. Voorgerechten die men eigenlijk een beetje tussendoor zo eet. En dat zijn witte pensen, pastijtjes, vleeshapjes, spekreepjes. En dat wordt zo naar believen er tussendoor gegooid. Zo. Dat is de Grand Couvert, Bouche du Roi. Maar u moet niet vergeten dat Louis XIV natuurlijk ten allen tijde kan beslissen dat dit of dat pastijtje toch niet helemaal is wat hij die avond wenst. En dan verordent hij dat de cuisine de la bouche nog gauw is wat dat gebeurt. Dus dat staat op papier. Nog gauw eventjes 8 stuks rundgebraad op tafel moet zetten. Een marmer eendje, een houtsnip, een paar duiven. En wanneer is hij echt boos? Hij is echt boos als er geen doperwtjes bij zijn. Want dat eet hij het liefst. U denkt dan, die man valt omver van het eten. Want die eet dat allemaal op. Dat is natuurlijk ook niet waar. Hij eet natuurlijk, dat zou werkelijk de maag van een walvis zijn. Dat heeft hij niet. Nee, hij proeft wel van alles. Minstens 1 keer. Maar u moet het zich voorstellen als een heel lange tafel, meters lang, waar hij alleen achter zit. En een beetje verborgen waarschijnlijk, achter, zoals men het beschrijft, des montagnes. Dus werkelijk bergen eten. En daar proeft hij telkens van. Wordt dat eten weggegooid achteraf? Nee, dat eten wordt daarna aan de paleispoorten, 's ochtends bijvoorbeeld, uitgedeeld aan het plebs, hè, die daar dan natuurlijk elke dag klaarstaan. Maar hij proeft van alles, van die onoverzichtelijke hoeveelheid. Het is zo erg dat zijn schoonzus, de onvergelijkbare La Palatine, die van Beierse afkomst is en natuurlijk al wel eens een kartoffeltje en een braadwoerst of 20 achterover kan slaan, wel zelfs zij, en daar ook de nodige vormen aan over heeft gehouden, wel zelfs zij zegt van, wat hij eet, elk normaal mens, valt gewoon dood neer. Nee, hij niet. En hoe erg het wel is gesteld, blijkt ook dat na al dat eten hij ook 's nachts aan de deur van la chambre du roi ook nog eens wat vlees, wat brood laat klaarzetten voor als er toch nog eens 's nachts een klein hongertje zou optreden. En soms, nee, niet soms, maar regelmatig weten we van de lakai van Bontemps dat hij in het holst van de nacht de hele reutemeteut van la bouche du roi moet optrommelen om alsnog een paar gebraden kippen in de sluipgangen van Versailles 's nachts met kaarsen tot bij het koninklijke bed te brengen. Nodeloos te zeggen dat hij mag dan een leeuwenmaag gehad hebben, maar dit soort vraatzucht, want het is echt bulimie, wat zich daar vertoont bij de koning, bij Louis XIV, dat heeft zijn tol. Niet wanneer hij 30 is, niet wanneer hij 40 is, maar daarna gaan de problemen, de spijsverteringsproblemen, gecombineerd met het schrijnende kort aan hygiëne, het zal een tol eisen en de koning zal dikker worden, maar de koning zal ook grote gezondheidsproblemen tegemoet gaan.